Amen. Vader, we willen zo bij u komen. Heer, aan het begin ook van de spreekbeurt van Jaap, Heer, maar willen we ook bij u komen. Omdat we geloven, Heer, dat u een almachtig God bent. En dat u een God van wonderen en tekenen bent. Heer, en we verlangen ernaar dat we hier een plek mogen zijn waar wonderen en tekenen mogen gebeuren. Heer, waar het niet een gemeente is waar men praat over mensen, maar waarin men praat. Daar is Yeshua. Daar is het werk van de Heilige Geest. Daar verlangen we naar. Vader, ik wil u zo bidden voor een ieder hier in de gemeente, Heer. En er zijn mensen, Heer, met zorgen, mensen met worstelingen, mensen uit het verleden, mensen die door allerlei zaken geconfronteerd worden. Heere God, we verlangen dat u mensen gaat genezen. En we geloven dat u mensen geneest. We geloven, Heer, dat dat gaat gebeuren. Heer, we leggen ons er niet bij neer, Heer, in de situatie die nu is. We geloven in verandering, we geloven in verbetering. Heer ook, als ik hier in deze pot, Heer, de gebeden heb, Heer, van mensen met nood, de mensen met een schreeuw om hulp. Vader, soms kunnen wij praktisch niet alles aan. Maar u kunt het. U kunt het oplossen. U kunt het een doorbraak geven. U kunt openbaring geven, Heer, voor dat wat is. Vader, zo willen we echt onze verlangens uitspreken. Heer, dat u gaat werken zoals u al werkt in deze gemeente, Heer. We prijzen uw grote naam en we zien uit naar wat u gaat doen. In de naam van Yeshua. Amen. Amen. U mag gaan zitten. Jaap, je mag naar voren komen. Wil je dat ook? Dat kan ook nog. Ja. Als je zegt van, ik mag het, maar ik doe het niet.
Ja, dat,
Jaap
dat.
En ik, wij kennen elkaar al heel wat jaartjes. Volgens mij, ik weet niet hoe lang.
Geen idee.
Ik weet ook niet waar we elkaar ontmoet hebben. Heb jij een idee?
Nou, het was een donkere dag.
Een donkere dag. Jou ook. Jou ook. Nou, Jaap en ik kennen elkaar. Ik hou wel een beetje van, wij hebben een beetje dezelfde humor. Dus Jaap gaat ook wat vertellen. Ik ga bidden ook, want Jaap zit met in een ziekenhuis elke dag, daar gaat hij wat over vertellen. Hoe had je dat nou ook weer op Facebook gezet?
Ik sta onder druk.
Ik sta onder druk.
Ja.
Ja. En daar gaat hij wat over uitleggen. En ik dacht, ik sta onder druk. Hij is ook de voorzitter van, de directeur moet ik zeggen. Niet de voorzitter, de directeur van Comité Gemeentehulp Israël. En je hebt natuurlijk de Bijbelse Cultuurstichting. En voor de rest spreek je van alles. En je hebt een bijzonder hart voor Arabieren. Dus,
en voor Israël?
Ja, uiteraard, ze mocht hier helemaal niet staan. Dus, nee. Dan ben je helemaal niet uitgenodigd als dat niet zo was. Dus, dat ligt soms wel eens gevoelig, wat jij zegt over Israëlganger. Jaap heeft een beetje dezelfde eigenschap als mij. Hij kan wel eens een beetje rebels zijn. Dus als iemand zegt, we gaan naar rechts, dan zouden Jaap en ik zeggen, we gaan naar links of we gaan om. Ja, toch?
Ja, dat klopt.
Hè? Dat hebben wij een beetje.
Maar dat moet ook, want mensen moeten na gaan denken.
Amen. Ik ga voor je bidden. Dan ga ik gauw van het podium af. Vader, we willen bidden voor Jaap. We willen een zegen over zijn leven vragen. Maar we bidden ook voor zijn gezondheid, Heere God. Dat u hem volledig geneest, Heer, dat u hem herstelt. En dat hij nog vele jaren in uw dienst mag werken en mag staan. Heer, we willen ook bidden voor zijn gezin. In de naam van Yeshua. Amen.
Amen. Nou, dankjewel. Dat was de introductie. Ik hoef weinig meer te vertellen over mezelf. Maar leuk om hier te zijn. En jullie moeten om 2 uur bij.
Nee, we gaan 2 uur weg.
Oh, 2 uur weg. Oh, dan heb ik nog hele tijd om te spreken. Dat komt mooi uit. Ja, mooi dat jullie dat. Ja, dat vind ik heel bijzonder. Zo kom ik binnen. Ze weten hier wel dat er een doopdienst is. Nou, een doop is altijd mooi. In het water. En het was een tijdje geleden en toen zegt Jack, kan je dan komen spreken? Dan moet je het over het Loofhuttenfeest hebben. Nou, dan kom ik hier en denk ik weer, wat moet ik nou allemaal nog vertellen? Jullie zijn er druk mee. Dat is mooi. Mooi om hier te zijn. Ik kom uit Amdijk, Noord-Holland. En dat is een dorpje. Je hebt in Noord-Holland heb je verschillende enclaves. Je hebt dan katholieke enclaves. En Amdijk is een gereformeerde enclave. En uit het verleden, ik kom zelf uit Zaandam vandaan, maar dan had je ook de openbare tegen de gereformeerde. En dat ging er af en toe tegenaan. Nou, dat scheen in Amdijk ook zo te zijn. Dus ik ben binnengehaald als de grote vredestichter. Nou, dat lukt me niet zo erg. Met al mijn opmerkingen, maar dat geeft niet. Ik sta onder grote druk, al 4 weken lang. Elke dag ga ik met ongeveer 14 mensen zit ik in een tank in het AMC. En dan gaan we 2 uur lang op 2,4 bar zitten. Dus we gaan als het ware onder water. En dan heb ik een toeter op mijn mond en daar komt zuivere zuurstof naar binnen. En zo zit ik daar 2 uur. Uur heen, uur terug. 2 uur daar. Ik ben per dag 5 uur kwijt aan 4 weken lang. En ik heb gisteren de verheugende mededeling gekregen dat ik nog een keer 4 weken mag. Dus half november ben ik klaar. En het heeft alles te maken met de mensen die er zitten. Dat is bij mijn geval ook zo. Ik ben behandeld en bestraling gehad. En daar hou je, soms hou je daar open wonden van over. Of wonden die regelmatig open gaan. En de meeste mensen die er zitten, die zitten met die... in die aanwezigheid zitten we daar met z'n allen. Maar ook mensen met diabetische wonden en dat soort zaken allemaal. Dus dat is het eventjes. Dus maar ik sta onder 2,4 bar hoge druk. En eigenlijk zeg ik, er is niks veranderd in mijn leven. Want ik sta altijd onder druk. Lijkt het. CGI is al geïntroduceerd. Comité Gemeentehulp Israël. Gebeuren fantastische dingen in Israël. Er komen heel veel mensen tot geloof. Vooral jonge mensen. En dat is alleen maar goed om te weten. Ik heb daar op de tafel heb ik wat spulletjes neergezet. Waaronder parfum, mirreparfum en nardusparfum. Dus als je als man zijnde je vrouw een keer wil verrassen, nou, ze zitten waarschijnlijk bij, maar dan moet je het stiekem doen. Kan je je vrouw verrassen. Nou merk je, hij gaat heen en weer, dat ding.
Ja, dat zou ik ook wel zeggen. Het is een nieuwe, dat moet nog een beetje wennen.
Oh. Dus ik moet niet te veel leunen, begrijp ik. Ja, dat is zo. Ik ga ook een reis organiseren, dat doe ik elk jaar. Van 1 tot 12 mei. 12-daagse reis naar Israël. En ik wil, voor degene die er geïnteresseerd is, er ligt daar ook een papiertje. Het is niet een alledaagse toeristische trip. Ik kom op plaatsen waar de meeste toeristen niet komen. Maar die bijbels gezien heel interessant zijn. We gaan naar Sichem toe, dat heet Nablus. En dan gaan we het graf van Jozef bezoeken. En de put van Jacob. En we kijken daar rond de plekken waar Abraham als eerste naar binnen is gekomen. En daar een altaar heeft gebouwd en de naam des Heren heeft aangeroepen. We gaan naar de graven van in Hebron, van de aartsvaders. En dan, het is wel zo dat je, dat hele gebouw, dat vertel ik er maar even bij, dat is in 2 gedeeltes. Je hebt een synagoge gedeelte en je hebt een moskee gedeelte. En Isaac die ligt in het moskee gedeelte. Samen met Rivka. Dus, maar het is een hele bijzondere plek om daar te zijn, op die plek waar die aartsvaders liggen. Want daar is het allemaal, heeft God iets mee begonnen. En daar krijgt het zo. Dus dat soort dingen ga je meemaken. We blijven in Jeruzalem, daar verblijven we. En dus je ziet ook wat van Jeruzalem. Dus van alles wat. Dus dat is mooi. We zongen het Shema Israël. Daar moest ik opeens aan denken, daar heb ik laatst over gesproken in de gemeente. Dat zijn 6 woorden die van de Heer naar de aarde komen. En er zijn 6 woorden die gaan van de aarde naar de Heer toe. En jullie hebben er nog 6 woorden aan toegevoegd. Ik ging tellen, inderdaad ook 6 woorden. Maar het gaat dus om het getal van de mens, de waaf, die zit daarin. En zo wordt dat verteld. Het is voor de mens naar God toe. Shema Israël. Ik heb een PowerPoint mee. Dus wat die het doet, kijk. Ik had een andere versie gemaakt van dit, want deze gebruik ik wel eens voor, als ik in kerken of gemeenten spreek, die daar niet zoveel mee hebben, om te laten zien, is dat wat voor christenen, maar dat had weggemoeten. Maar de PowerPoint die ik had, dat lukte niet, op een of andere manier. Jullie moeten wat vernieuwen, denk ik. Of ik moet wat verouderen. Maar ik werk tegenwoordig op Mac, op Apple. En op een of andere manier pakte nu dat hier niet op het sticky. Dus. Maar ik sleep me er zelf wel doorheen. Leviticus 23, dat gaan we lezen. Hebben jullie al bijeenkomsten gehad van de week of niet? Ja. Jullie hebben het hele. Dus wat ik nu ga lezen, dat hebben jullie al lang al gehad natuurlijk. Ja. Daar ben ik ook niet bang voor, want Gods woord is oneindig. Vanaf vers 23. En de Heere sprak tot de Israëlieten. In de 7e maand, op de 1e van de maand, zult gij een rustdag hebben, aangekondigd met bazuingeschal. Een heilige samenkomst. Geen lijfslaatse arbeid zult gij verrichten en gij zult de Heer een vuuroffer brengen. En de Heer sprak tot Mozes, maar op de tiende van die maand, zevende maand, is het verzoendag. Een heilige samenkomst zult gij hebben en gij zult u verootmoedigen en de Heer een vuuroffer brengen. Op die dag zult u geen allerlei arbeid verrichten, want het is verzoendag. Om over uw verzoening te doen voor het aangezicht van de Heer uw God. Want ieder die zich op die dag niet zal verontmoedigen, zal uitgeroeid worden. En uit de volksgenoten, letterlijk staat hier, wordt afgesneden. Dat uitroeien, dat klinkt heel dramatisch. Maar wat er bedoeld wordt, is dat je wordt afgesneden. En dat herken ik heel goed. Want vroeger op school heb ik regelmatig in de hoek gestaan. Of werd ik uit de klas gestuurd. Nou, misschien kennen jullie dat wel. Dus dat rebelse zat, ja, zie je wel. En dat is eigenlijk, ja, je moet even tot bezinning komen. Ga maar op de gang staan of ga maar in de hoek staan. Even nadenken wat je hebt gedaan. Nou, dat is eigenlijk waar het bedoeld wordt. Ieder die enige arbeid verricht op die dag zal ik verdelgen, staat er in mijn inbegeving. Zal ook weer afgesneden worden van zijn volk. Geen allerlei arbeid zult gij verrichten. Het is een altoos durende inzetting voor uw geslachten in al uw woonplaats. Het zal volkomen Shabbat zijn. En gij zult u verootmoedigen op de negende van de maand. Des avonds, van avond tot avond, zult gij Shabbat vieren. En dan gaat de Heer verder. En de Heer sprak tot Mozes, spreekt tot de Israëlieten. Op de 15e van deze maand, van de zevende maand, begint het loofhuttenfeest. 7 dagen lang. En het is voor de Heer. Nou, dat is geweldig om te weten. En dat begint vanaf het 33e vers. Je komt dus in een cyclus te zitten. En het woord wat daarin staat, dat gaat over inzamelen. Inzamelen gaan we. Dat is belangrijk. Het is het derde feest. Chag HaAsif, daar zit het woord Asaf in. Dat is inzameling. En dat is de kern van alles. Het is het derde feest. Je hebt Pesach. Je hebt Shavuot. En dan heb je Sukkot. Van de drie grote feesten. Maar ook in de najaarsfeest is het derde feest. Want je begint dus met het feest van de bezuinen. Dat wordt tegenwoordig Rosh Hashanah genoemd. Wat geen Bijbelse term is trouwens. Dus dat... Ja, het is het feest van de bezuinen. En de bezuinen, de shofar die heeft vanmorgen geklonken. En wat is de bedoeling? Op die dag wordt er 100 keer die shofar geblazen. Met als aankondiging, de koning komt, de Messias komt. Dat is de aankondiging. Nou, en als je daarmee begint, dan heb je nog 10 dagen. En dan denk je, ja, de koning komt eraan. Dan moet ik over na gaan denken, kan ik hem ontmoeten? Dat zijn de 10 onzagwekkende dagen. Dan ga je nadenken en dan is het grote verzoendag. Nou, ik heb vorige week in een evangelische gemeente al gesproken over Yom Kippur. En dan kom je bij de kern eigenlijk te zitten van de Hebreeënbrief. De hoofdzaak van ons onderwerp is dat wij zoeken een hoge priester hebben die is gezeten aan de rechterzijde van de troon van God. Dat is wat Yeshua aan het doen is. Hij zit. Dat is wel mooi. Ik hoor de laatste uitspraak, ja, de Satan die gaat rond als een briesende leeuw, die is druk bezig met van alles en nog wat. En de Heer zit gewoon, die kan het zittend af. Mooi werk toch? En wij maken ons ook vaak druk over heel veel zaken, maar eigenlijk kan je alles overgeven in die zin. Want de Heer zit op zijn troon. Nou, dat is ter bemoediging. Maar het is dus het derde feest in die cyclus ook. En dan eindigt het feest met Simchat Torah. Vreugde der wet. En ik moest eraan denken, ik ben de eerste keer dat ik in Israël was, dat is in de jaren 90 van de vorige eeuw geweest. En toen was ik daar en ik had het helemaal niet in de gaten, maar het was dus met Simchat Torah. En ik kom zelf uit, misschien herken je dat wel, uit Griffemeerde huizen, vandaar is niks mis mee. Vroeger zo opgevoed en dan was het eigenlijk zo dat de wet is voor de Joden en wij hebben de genade. Nou, dat was een beetje grofweg neergezet. Maar het werd wel elke zondag werd het volgelezen. Dan kwam de ouderling van dienst, herkennen jullie dat? Kwam de ouderling van dienst, die ging dan aan een tafel en dan ging de 10 woorden oplezen. Nou, toen was ik inderdaad al rebels, maar toen kwam ik op catechisatie en toen ging ik vragen welke dag die Sabbatdag was. En ik wist er helemaal niks van en het interesseerde me eigenlijk ook helemaal niet, maar het was meer om te prikkelen. Maar toen was ik in Jeruzalem en toen maakte ik Simchat Torah mee. En daar is mijn hele, wat in mijn beeld was van de gereformeerde kerk, dat is toen in één keer vervlogen. Want dan kwamen ze uit Meir Sharim vandaan, misschien heb je het wel eens meegemaakt. En dan kwamen ze te dansen over de straten heen, en ze te zingen en te jubelen met die Torahrollen. En toen dacht ik, nou, die wet is helemaal niet zo zwaar. Ze kunnen hem allemaal dragen. Ja. Maar dat was mijn beeld. De wet was zwaar. Daar ging je onder gebukt. En je ging bijna met je sleep die met je voorhoofd over de grond heen met die Torah. Nou, dat was het dus niet. Je kan ermee dansen, springen. Prachtig mooi. Had ik zo'n mooie foto. Die zit hier niet op. Nou, dat is jammer. Er zijn heel veel dingen wat er gebeurt. Je hebt dus... Laat ik eerst nog even teruggaan. Je hebt dus... Je gaat bouwen, je hebt een soeka ga je bouwen. Dat is wel mooi. Er was een man in Amstelveen en daar wonen veel Joden. En die was rond deze tijd en toen belde hij de politie op. En hij kreeg agent Cohen aan de lijn. En hij zegt tegen agent Cohen, moet je horen, ik heb een buurman, die is wat aan het bouwen op. En volgens mij heeft hij geen bouwvergunning. En meneer Cohen, agent Cohen, die zei tegen die man, hij zegt, meneer, maak u geen zorgen. We gaan erheen en binnen 10 dagen is het afgebroken. Kijk, dat is mooi werk. Heeft iemand wel eens Sukkot meegemaakt in Israël? Oh, een heel groepje, ja. Dat is mooi, hè? Dan kom je daar, groot feest, te zijn er ook mee bezig. Ik kreeg een appie van Jacob Keegstra, die zit er nou ook. En... Het is een groot feest en je loopt door die straten heen en je wordt overal uitgenodigd. En een hapje hier en een drankje daar. En ja, Sukkot, zo is het maar. Maar je begint dus, en als je teruggaat naar de Bijbel, dan is het zo dat bij Pesach, daar begint alles mee. Alle feesten beginnen bij Pesach. En het zal je verbazen, dan moet je terug maar eens kijken, opzoeken in de Bijbel. Hoeveel keer het voorkomt dat er staat en het lam, of het lam van God. En dat komt steeds terug, zelfs in het boek Openbaring. Hij die op de troon gezeten is en het lam. En er staat trouwens, had ik van de week met iemand over, dat er staat zelfs dat het lam geslacht is voor de grondlegging der wereld. Moet je daar eens over na gaan denken. Het lam is geslacht voor de grondlegging der wereld. Het zit allemaal in Gods plan opgesloten. En ik zie dat jullie daar Psalm 2 hebben hangen, een gedeelte. En dan denk ik, ja, je kan je zo druk maken over deze wereld. En er gebeuren zoveel dingen waar je bijna nerveus en bloednerveus van wordt. Maar God heeft alles in zijn hand. Dus als je de krant leest of het journaal ziet, en het kan wel eens verontrustend zijn, wat gaat er allemaal gebeuren? Dan zie je, ja, ik hoorde de uitspraak van iemand die zei, relax, nothing is under control. Dus wees rustig, niks is onder controle. Nou, zo simpel is het eigenlijk. Maar God heeft alles onder controle. Hij heeft het helemaal neergezet, uitgespeeld. En daar zijn die feesten zo belangrijk voor. Hoe ga je daarmee om? Maar bij Pesach, daar begint alles mee. Daar wordt een eersteling aan God aangeboden. 1 eersteling. Dan heb je het Shavuot, het wekenfeest. En dan worden de eerstelingen aangeboden. En dan krijg je het Sukkot. En dat is de vruchtenoogst. De eindinzameling. Nou, Sukkot heeft in de kerk in zijn algemeenheid nooit ingang gehad. Pasen en Pinksteren, dat vieren we ronduit. En kerst hebben we er nog eens een beetje bijgevoegd. En hebben we nog een feestje extra. Maar Loofhuttenfeest, ik zeg altijd maar zo. De enige die er wel eens over sprak. Klassiekers, weet iemand dat? Nee. Toon Hermans. Hij was voorzitter van de speeltuinvereniging. En dan had hij het over en mevrouw Loofhutjes. Ja, dat was Toon Hermans. Maar we wisten helemaal niet waar gaat nou Loofhutten. Alles is vervuld, alles is al klaar, zeggen we dan. Maar dan is de vruchtenoogst. Al die feesten die we meemaken, dat zijn oogstfeesten. God is iets van plan. Hij wil het inzamelen. 7 dagen lang moet je dan feesten. Nou, dat is voor Nederlanders heel moeilijk. Toch? Het staat er ook, je moet 7 dagen lang het feest vieren voor de Heer. Nou, als het een beetje begint te regenen, beginnen wij al te klagen. Dus. En als je dan ook nog in een loofhut zit, dan wordt het helemaal een toestand. Ja, jullie zijn binnengezet. Ja, geen groot gelovigen jullie. Ik kom er straks nog op. Maar je zult vrolijk zijn. Je moet gein hebben. Op z'n Jiddisch. En 7 dagen lang, je hebt een open dak. Ook niet-Joden zijn welkom. Iedereen wordt uitgenodigd. En je hebt een soort koninkrijksgedachte. Ik heb erbij gezet bij mij 1973. Wat was er in 1973? Ja, en er waren mensen die hadden op Yom Kippur een loofhutje gebouwd. Die gingen daarin zitten. 7 dagen lang. Nou, dan heb je geloof. Ja. Want er was dreiging van alle kanten. En daar zaten ze dan. 7 dagen lang. En dan ga je binnenhalen. Allemaal mooie vruchten. Jullie hebben ook allemaal mooie vruchten trouwens hier. Ik ook. Maar deze is van plastic. Maar dit is een echte etrog. Die heb ik laten drogen. En dan heb je... Deze is ook van plastic. Want ik denk, dan hou ik het bij mijn verzameling. De lulaaf. Daar ga je mee sjokkelen. Zijn ze mee bezig. Ik weet niet waar het westen en het oosten hier is. Maar dat, jullie weten het al. Maar daar ben je mee bezig. Je bent God aan het eren. En de uitleg daarvan die zal ik ook nog geven. Zo direct. Maar dat zie je de hele dag. Elke dag zie je dat daar in Jeruzalem. En andere plaatsen zie je dat gebeuren. Dat is mooi om te zien. Ja. En je moet dan... Er wordt al in de Bijbel gesproken over oogsten. En met name het boek Openbaring. Ik ben opgegroeid toen ik tot geloof kwam. Was in de tijd van de boeken van Hal Lindsey. Planeet die aarde heette. En het was verleden tijd. De planeet die aarde heette. En toen later dacht ik van, dat klopt helemaal niet. Want God laat zijn schepping niet verloren gaan. Hij gaat het vernieuwen, hij gaat het restaureren, hij gaat het anders maken. Dus de titel was al niet goed, maar dat was in die tijd wist ik dat allemaal niet. Maar dat was... En wat wilde ik daarmee zeggen, is dat je soms angstbeelden krijgt. En het boek Openbaring, daar ging het om. Dat was in dat boek van Hal Lindsey, dat stond, en dat waren heel veel boeken over openbaring. En dan kreeg je een soort doemscenario voorgeschoten. Kennen jullie dat? Van wat er allemaal ging gebeuren. Veel later ben ik het heel anders gelezen. Hebben jullie wel eens gelezen in het boek Openbaring dat er wordt gesproken over mannen met witte kleren? En die zwaaien met palmtakken. Dus het hele boek Openbaring, en als je het in dat kader gaat lezen, in het zin van Sukkot, het loofhuttenfeest, dan ga je dus kijken, van het gaat uiteindelijk tot die grote oogst komen. En dan heb je de hoofdstukken 7, 14, 21. Nou, dat is de tafel van 7. Dat is makkelijk. 7, 14, 21. En dan wordt er gesproken over die oogst. Allereerst, en daar hebben we net ook over gezongen. En daarna zag ik zie een grote schade, vers 9, die niemand tellen kon uit alle stammen, uit alle volken, stammen en natie en talen stonden voor de troon en voor het lam. Voor de troon en voor het lam. Het begint dus weer, het gaat om het Pesach. Daar begint het mee. Bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen. En ze riepen met ruiterstem, zaligheid is voor onze God die op de troon gezeten is en van het lam. Nou, dat is geweldig. Maar ze hebben dus witte kleren. Als het najaarsfeest te beginnen is, dan gaan de mensen zich in het wit kleden. Om die grote oogst aan te kondigen. Nou, dus hier begint het al. En dat is uit alle stammen, taal en natie en volkeren. Dat is hoofdstuk 7. Dan heb je hoofdstuk 14. En dat werd toen heel erg uitgediept in die eindvisies. Nou, laat ik het niet helemaal lezen. Vanaf vers 17, hoofdstuk 14, vers 17. En een andere engel kwam uit de tempel, die in de hemel was, en ook met een scherpe sikkel. En de andere engel kwam bij het altaar, en deze had macht over het vuur. En ze riepen, en hij riep met luider stem tot hem die de scherpe sikkel had, zeggende: zend uw scherpe sikkel uit en oogst de trossen van de wijngaard van de aarde, want zijn druiven zijn rijp. En de engel wierp zijn sikkel op de aarde en oogste van de wijngaard van de aarde en wierp het in een grote persbak. En dan staat er van de gramschap van God. En de persbak werd getreden buiten de stad en er kwam bloed uit. En de persbak die aan de tomen der paarden kwam het helemaal 1600 stadien ver. Nou, dat werd gezegd, dat is dus, dat is een oordeel. Maar het woord wat er staat in het Grieks, dat kan je ook vertalen. En dan moet je een beetje in de lijn van God, want hoe ga je vertalen? Wat ga je neerzetten in een vertaling? Je kan het woord ook vertalen met hartstocht van God. En dan wordt het een heel ander verhaal. God wil oogsten. Hij wil binnenhalen. En wat doe je met druiven? Wat wil je daaruit krijgen? Wijn. En dat ga je niet zomaar laten lopen. Het zou raar zijn, elke boer, we hebben nou wat, de boeren staan centraal in Nederland. Maar het zou toch raar zijn als je een boer hebt en de oogst is klaar. En dan gaat het binnenhalen, en, of hij gaat het oogsten. En dan legt hij het op een grote hoop en dan steekt hij de boel in de fik. Om maar iets te zeggen. Nee, dat is niet de bedoeling. Hij wil binnenhalen. En dan heb je hoofdstuk 21. En dan wordt er weer over een oogst gesproken. En dan wordt er gezegd, er kwamen 7 engelen, vers 9 en volgende. En hij sprak met mij, zeggende, kom hier, ik zal u tonen, de bruid van het lam. En hij voerde me weg in de geest. En dan gaat hij daar naartoe en dan komen de volkeren worden binnengehaald. De volkeren worden, dat staat er dan in vers 24. En de volkeren zullen bij haar licht wandelen en de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid in haar. Dus God is bezig. Die volkeren, iedereen heeft zijn eigen plek, zijn eigen plaats. Ja, wij zijn bezig met Europese Unies en dat soort dingen allemaal. We hebben nog een brexitje ertussendoor. Maar wij willen alles bij elkaar hebben. Nee, God zegt, ik heb jullie, die 70 volkeren die er zijn, die heeft hij geschapen. Uit die 70 volkeren, uit een nest der volkeren, zeggen de rabbijnen, heeft hij 1 volk gekozen. Het nietigste volkje wat er was, Israël. Maar met de bedoeling om al die 70 volkeren uiteindelijk binnen te halen. Het gaat om, dat ene volkje is bedoeld om binnen te halen. Ja, wat, en sterker nog, hij gebruikt eigenlijk maar 1 mens. Nou, wat moet 1 mens tegen de hele wereld? Dat kan niet. Dat is onmogelijk. En toch is het gebeurd. 1 mens tegen de hele wereld. Dan vergeet ik weer op die knopjes te drukken natuurlijk. Nou, die al gaat. Die hebben we ook gehad. Oh, dat was nog mooi. Dat is, er zijn een aantal psalmen. Psalm 8, 81 en 84. Die beginnen. En hebben jullie er wel eens over nagedacht? Dan staat er en op de gittit. Staat er dan boven. En wat is een gittit? Ja, dat wisten we vroeger niet. Dus we namen maar aan. En ze dachten dat het een muziekinstrument was. Maar de gittit, het komt van Gat Shemane. Het is een persbak. En er is een geleerde geweest en die heeft gezegd, ja, maar dat zijn geen opschriften van psalmen, maar het zijn onderschriften van psalm. En als je psalm 7 gaat lezen met de gedachte opschrift op de gittit, en je denkt het hoort dus bij psalm 7, dan moet je thuis, maar het is thuiswerk, hè, dit allemaal. Dat je gaat lezen en dan denk je, dat past helemaal. God gaat persen. Hij wil het zuivere eruit hebben. Daar is een persbak voor, of niet? Ja, je wil het zuivere eruit halen. Nou, zo ben je dan bezig. En wat gebeurde er allemaal met... Dat vond ik zo mooi, dat zat ik te lezen. Dat is het voordeel in zo'n tank zitten. Je kan lekker lezen. Het is een beetje lastig met die toeter op mijn mond. En dan moet ik die bril er een beetje bovenop zetten. Maar dat lukt me aardig. Dus ik kom eindelijk door die stapel boeken heen die ik al jaren heb liggen. En er naartoe kom. Maar toen las ik, en dat was geweldig. Als je Jacob en Esau, dat verhaal neemt van Jacob en Esau. Dat is Jacob bij de Jabok. Dat is bekend, hè? En dan heeft hij dat gevecht. En dan weet hij, ja, mijn broer Esau komt eraan met 400 man. En dan krijg je een heel gesprek tussen Jacob en Esau. En uiteindelijk zegt Esau, ja, maar waarom stuur je allemaal cadeautjes naar me toe? Hij rent zelfs naar Jacob toe om hem te omarmen. Zijn broer is weer terug. En dan zegt hij, reis met me mee, we hebben het goed gemaakt, kom met me mee. En Jacob zegt, nee, dat laat maar. En waar gaat hij dan naartoe met zijn hele gezelschap? Naar Sukkot. Ze hebben Yom Kippur gehad, zou je kunnen zeggen. Dat was de uitleg van de rabbijnen. Ze hebben Yom Kippur gehad, ze hebben elkaar verzoend. En Jacob reist door naar Sukkot. Alles op het ritme van de feesten. In de tijd van Nehemia, Esra komt het volk. En die komen terug en opeens vinden ze zo'n stoffige Torahrol. En dan gaan ze hem voorlezen. Wanneer? Op Sukkot. En datzelfde is de tempel van Salomo. Wanneer is die geopend? Wanneer is lint doorgeknipt door Salomo? Op Sukkot. Er gebeuren allemaal dingen op dat. En het heeft alles te maken met een blik naar de toekomst toe. God heeft een plan. Hij wil die vruchtenoogst, die grote oogst, die wil hij binnenhalen. En dat je 12 verspieders, die gaan op stap. En dan komen ze bij het dal van Efron. En wat nemen ze mee? Druiven. Dus welke tijd was het? Je kan dingen lezen in de Bijbel en dan denk je, oh, dat is dan geweest. Dat is interessant hoor. Want wanneer gaat Jezus, die gaat 5000 man en vrouwen gaat die voedsel geven. En dan zegt hij tegen zijn type, ze moeten in het gras gaan zitten. Nou, wanneer is er gras in Israël? Dan zit je in het voorjaar. Dus dan heb je het weer met Pesach te maken. Of met het wekenfeest. Als je Naomi en Rut dat boek gaat lezen, van Rut. Dan gebeurde eerst iets met de gerstenoogst, dan iets met de tarweoogst. Nou, dat is je leest het op het ritme van de feesten, zou je kunnen lezen. Uitdaging. Wanneer gebeurt dat? En die verspieders die komen dan en dan hebben ze druiventrossen mee. Dus het is oogst. Die hebben we ook al gehad. Ja, en toen kwam het jaar 326 na Christus. Jullie zijn, als je in Israël bent geweest, ben je ook in de grafkerk geweest. Het is niet de hele booming daar, vind ik altijd, maar... Ja. Maar het is een plek waarvan ik denk dat Golgotha daar ligt. Omdat het is 326 na Christus, toen wisten ze nog vrij goed waar die plek was. En toen heeft moeder Helena van Constantijn, die heeft er een kerk op laten bouwen. En die werd geopend, het lint werd daardoor geknipt op Loofhuttenfeest. En de mededeling zat erbij van alles is vervuld in Jezus, that's it, geen Loofhuttenfeest meer. Dus in de kerkelijke traditie is daar ongeveer begonnen, dat Loofhuttenfeest, dat hoeft niet meer. Nou, ik heb nog 25 blaadjes, dus dat gaat goed. Je zit op schema. En dan heb je Yeshua, die komt. En dan zegt Johannes in zijn evangelie, daar begint hij mee. Hij praat over het lam van God, dat de zonde de wereld wegneemt. Pesach. Maar hij praat ook over het feit, het woord is vlees geworden. Torah is vlees geworden en heeft onder ons, en dan gebruikt hij een woord, in het Grieks staat het dan, en het, eigenlijk kan je het vertalen als, hij heeft onder ons gesukkot. Nou, sukkotten is geen werkwoord, maar naar vandaag wel. Dus hij heeft onder ons getent, zou je kunnen zeggen. Dus dat hele beeld van Loofhuttenfeest zit er al in. En dan heb je de verheerlijking op de berg, Lucas 9. Nou, dat is ook een bijzonder verhaal. Voor de Bijbelquiz, dat kennen jullie allemaal, is Mozes ooit in het beloofde land geweest? Ja, was toen. Dus die kan je in de Bijbelquiz opnemen. Garandeer dat iedereen het fout heeft. Daar scoor je punten mee. Maar hij was daar en wat gebeurt er? Er komt een soort transformatie. Ik raad op mijn stem. Een soort transformatie en ze krijgen witte kleren. En wat zegt Petrus dan? Hij zegt, Mozes is hier, Elia is hier. Hij zegt, zal ik hutjes bouwen? Hij denkt, het is zover. De grote oogst is nabij. En dan zegt Jezus nog niet, want dan is hij onderweg. En daar werd al eventjes aangereven in. Dan is hij onderweg naar Jeruzalem om het Loofhuttenfeest te vieren. En dan gaat hij wat dingen doen waar niet iedereen erg blij mee was. Als je het Loofhuttenfeest neemt, dan zijn er twee dingen zijn belangrijk. Het licht en het water. Twee elementen die terugkomen. Als Jezus zegt, ik ben het licht der wereld, doet hij dat op Sukkot. En met dat water, dan staat hij daar op de tempelplein. Ik maak altijd beelden in mijn hoofd, in films. En dan zie ik dat, hele tempelplein vol met mensen. En de heiligen, schriftgeleerden, fariseeërs en de, noem het maar op, priesters lopen daar rond met die schalen uit Siloam vandaan. En dan gaan ze om in de tempel dat water te plengen voor God. Nou, dan staat er zo'n klein mannetje daar al. En die zegt, als je dorst hebt, moet je bij mij zijn. Dus de hele processie, de hele ceremonie, dat gooit hij in één keer onderuit. Maar wat wil hij duidelijk maken? Dat het plan van God zo is. Hij gaat oogsten. En licht is heel belangrijk. Als je het boek van Flavius Josephus leest, met het Loofhuttenfeest, dan werd Jeruzalem werd helemaal verlicht. En Jeruzalem, maar je gaat op naar Jeruzalem, voor de mensen die er geweest zijn, die weten dat, je gaat op, dan zie je een soort vuurtoren daar al. Je wordt aangetrokken door het licht. Er is wat aan de hand. Nou, dat is mooi om te weten. Water en licht. En dan wordt er ook nog wat gedacht aan de aanwezigheid van de Messias. Er wordt over gesproken. En ja, je moet ook, al die gasten moeten uitgenodigd worden, want die lopen er allemaal rond. Maar ook vreemdelingen. Want de Messias komt ook op het Loofhuttenfeest. En die is waarschijnlijk vermomd in personen. Want Abraham komt en Isaac komt. En Jacob komt en Jozef en Mozes en Aaron en David. En die zijn verborgen. Maar je kan zomaar, en dat zegt de Hebreeën schrijver, je kan zomaar vreemdelingen gehuisvest hebben wat engelen waren. Die gaat ook in dat beeld zitten. En dan wordt het boek Prediker voorgelezen. Ja, dat is een mooi boek. Ijdelheid der ijdelheden, zo begint het. Maar dat begint, als je het in het Hebreeuws gaat lezen, Hevel wordt er genoemd. En Hevel is ook de naam van een persoon in de Bijbel. Abel. En wat is er gebeurd met Abel? Nou, op een gegeven moment staat er, en het bloed van Abel schreeuwt vanuit de grond. Hij wordt vermoord, de eerste moord die ooit heeft plaatsgevonden, door zijn eigen broer. Dat speelt zich daar af. En de schrijver van het boek Prediker, dat is Salomo, en die heeft het op een gegeven moment over, laat ik anders beginnen. Er was een predikant, die reisde van Nederland naar Australië toe. En toen zat hij in dat vliegtuig en toen dacht hij, dat is een rare gewaarwording. Ik zit opeens, en daar had hij een stuk over geschreven, dat is later gepubliceerd in de kranten. Hij zegt, ik besef me nu opeens, we zitten met een groep mensen in een vliegtuig en we vliegen tegen de tijd in. En toen dacht hij aan het boek Prediker, want daar staat in Prediker 3 vers 15, God zoekt weer op wat voorbij gegaan is. Hij zegt dus, God is ook bezig tegen de tijd in te vliegen. En hij schreef eronder een zinnetje. En het zal me niks verbazen als hij ons nog in had ook. En dan denk ik, dat is een mooie gedachte. God zoekt weer op wat voorbij. En dat hevel, dat schreeuwen van Abel, daar begint het dus mee. Hevel. En in hoofdstuk 12 eindigt het boek Prediker. En dat staat dan, van al het gehoorde is het slotwoord, vrees God en onderhoud zijn geboden. Maar letterlijk staat er in het Hebreeuws, alles is gehoord. En waarom begint het boek Prediker nou met Hevel, Abel? En aan het eind sluit hij af, alles is gehoord. Ik heb de stem van Abel gehoord. Nou, dat is het werk van Yeshua. Alles is gehoord. Op het feest zelf, dan ga je water halen. Ik weet niet of dat goed te zien is. Maar dit is bij de Dode Zee. Ja, jullie daar. Dat is een... Dat is lastig in de stereo. Maar ze haalden dat water uit Siloam vandaan. Wat gingen ze daarmee doen? Ze gingen het offeren. Elke dag was dat de ceremonie. Op de laatste dag van het feest, dan werd het, en zo staat het ook in Johannes 7, de laatste dag van het grote feest, wordt er meer schalen gehaald. En dan gaan ze bidden voor water. Nou, dat is ook heel logisch. Als je het begin van het Loofhuttenfeest gaat bidden voor water, voor regen, ja, dan zit je in je loofhutje. Dat is niet de bedoeling. Doe je de laatste dag. Maar dat halen ze uit Siloam vandaan. Nou, dat zijn ze nu aan het restaureren trouwens. Dat zijn ze mooier aan het maken, Siloam. Maar als je bij de Dode Zee komt, dan staat hier, dat is de Wadi Kidron. Nou, en ik heb dat riviertje ernaast laten zien. Dat zie je dan rechts staan. En dat is, vanuit het Kidrondal loopt er een geul naar beneden toe. En dat komt uiteindelijk bij die Wadi Kidron terecht. In de Dode Zee. En er staat in Ezechiël 47 wordt er gesproken over die stroom, die komt van onder de Tempelberg. En dan wordt het water van de Dode Zee wordt zoet. Je kan tegenwoordig al een paar tientallen jaren kan je een visakte kopen bij. Ja, serieus, bij Engedi. Want er komt een dag, kunnen de vissers komen. Nou, dan heb jij alvast een visakte. En degene die dat bedacht is geniaal natuurlijk. Die loopt alleen maar binnen. Maar dat water is belangrijk. En dat water, dat wordt ook genoemd. Dat hebben we al geciteerd. En ook in Zacharia 14 wordt dat geciteerd. Er komt water. En water is leven. Hoe mooi met die kinderen, daar moest ik aan denken. Wij barsten van het water in Nederland. We hebben zelfs een zee en dan kan je nog in doop ook. Maar je bent daar. En ik ben eens een keer op reis geweest met de jongeren tijdens de Pesachtijd. Met een groep jongeren. En toen gingen we een woestijntocht maken. En toen zei ik tegen de jongeren van, je moet wel water meenemen. Nou, dan kwamen ze allemaal met zo'n flesje water. Nou, ik zei, dat gaat hem niet worden. Ze zei, hoeveel moeten we meenemen? Ik zei, nou, neem er een liter of drie mee. Ja, maar dan moeten we allemaal sjouwen. Ik zei, nou, als je goed doorloopt, dan ben je het zo kwijt. Maar we hebben geen idee ervan. Want je verdampt alles. Water, nou, ik hoef jullie niet te vertellen, Mayim. Morgen moet ik naar Hardenberg voor het Loofhuttenfeest. Moet daar weer spreken, ga ik over water en licht hebben. Mayim, en dat is verwant aan het woord Gayim. Leven. En weet je nog een woord dat eraan verwant is? Jain. Ja, ik kwam uit Zaandam, zoals ik al zei. En dan kwam in Amsterdam en Jaim. En wat was Jaim in het Amsterdams? Ja, dat was jenever, ja. Maar dat leek wel op water. Maar dat smaakte wat anders. En ik weet dat we toen eens een keer bij de dominee op de kansel hebben toen eens een keer echt jenever in zijn glas gedaan. Maar hij gaf geen krimp. Dus dat was wel goed. Ja, je moet soms een beetje ondeugend zijn. Maar dan heb je. En dan dat water is belangrijk, dat licht is belangrijk. En dan heb je die lulaaf met die etrog. Daar wordt dan mee gezwaaid en er zitten drie soorten takken in. En dat is. Als het goed is, het volgende. Die staat hier weer niet op. Maar er zijn drie takken. En een etrog. En de etrog die heeft smaak en geur. Die beide. De palmtak heeft wel smaak, maar geen geur. De mirt die heeft wel geur, maar geen smaak. En dan heb je de beekwillig. Die heeft geen van tweeën. En eigenlijk is die lulaaf, dat wordt dan van oudsher gezegd, dat zijn alle mensen. Soms zit je mensen die besmaak en geur, andere mensen niet. Missen het ene en missen het ander. En daar zwaai je mee naar God. Geeft hem als het ware de eer ervan. Nou, dat is de lulaaf. Tot hoe laat heb ik eigenlijk, Jack? Nou, nu nog 23 blaadjes. Nee, ik ga het afronden. Kom goed. Ja, tenzij jullie het vervelend vinden, dan stop ik er gewoon mee. Hoor. Dat is ook goed. Psalm 76 die spreekt over dat God een soeka heeft in Salem. En dat vind ik altijd heel ontroerend als je daarover na gaat denken. Dat God aan Mozes de opdracht geeft, je moet een tent maken voor mij. Wij noemen dat tabernakel en het is een miskaan. Tabernakel komt van een Latijns woord en dat betekent taverne. Dus het is weer heel wat anders. Maar dat even voor, kan ik weer gebruiken voor de Bijbelquiz. Maar dat God zegt, want ik wil onder mijn volk wonen. Dat is zo ontroerend. De schepper van hemel en aarde, die zegt, ik wil onder mijn volk wonen. En dan gaat in het centrum van dat volk, wordt er een tentje gebouwd. Nou, ze maken het wel heel mooi, maar dat is nooit mooi genoeg voor de schepper van hemel en aarde. Kan veel mooier. Maar dat gaat hij dus doen. En dan heb je, het Sukkot wordt ingesteld in Leviticus, maar dan heb je nummer die 29, daar worden op Sukkot offers gebracht. Stieren, jonge stieren. En weten jullie hoeveel stieren er geofferd worden in totaal? 70. Voor alle volkeren eentje. Dat is toch geweldig? God heeft het allemaal in zijn plan opgenomen. En als we dat nou gaan ontdekken en steeds meer gaan ontdekken, dan komt het allemaal goed. Een nieuwe hemel, een vernieuwde hemel en een vernieuwde aarde. Ik heb het boek Zefanja erbij gezet. Dat is ook zo'n interessant boek. Heeft iemand wel Savanja gelezen? Ja, ja, je moet wel zeggen ja, hè? Jack. Ah, dat is goed. Maar ja, dan kom je later in de vernieuwde hemel. Of in de vernieuwde aarde kom je dan. En dan kom je Savanja tegen. En die zegt dan tegen je, heb je je boek wel eens gelezen? En dan moet je soms wel zeggen, nee, oh, sorry. Maar het is een heel... Savanja begint in de eerste introductie van hemzelf. En dan zit hij volkomen... Begint hij, hè, vers 2. Volkomen zal ik alles van de aardbodem wegvagen. Luidt het woord dus hier. Ik zal wegvagen mens en dier. Ik zal wegvagen vogel des hemels en de vissen van de zee. En de ergernissen van de goddelozen. Ja, ik zal de mens van de aardbodem uitroeien. Nou, daar word je vrolijk van. Einde oefening. Blijft niks meer over. Maar het woord wat er staat, dat is Asaf. En dat betekent, en dan ga je het anders lezen, ik ga alles van de aardbodem inzamelen. Dan krijg je een heel ander beeld. En Savanja, die begint ook, verderop gaat hij het ook hebben, over een dag van bezuingeschal. Dat is hoofdstuk 1, vers 14. Op, nabij is de grote dag des Heren. Dat is bezuingeschal, het feest van de bezuining. En dan gaat er veel verder opgesproken, maar ik ga de heidenen volkeren reine lippen geven. Hoofdstuk 3, vers 9. Op zet de naam des Heren gaan aanroepen en dan gaat hij verder op en dan zegt hij, vers 19. Zie, ik zal te dien tijden afrekenen met alle verdrukkers, maar ik zal het hinkende verlossen en het verstrooide zal ik verzamelen. Savanja is het boek van het loofhuttenfeest. Het woord Asaf staat daar en het woord afsnijden of vernietigen, wat hier staat, dat heet het woord kareet in het Hebreeuws. En kareet, dat betekent ik ga het afsnijden. Nou, dat ga je doen. Waarom snij je dingen af? Om te oogsten. God is bezig met inzamelen. Nou, en dan heb je nog, en dan rond ik het af. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Er is één verhaal uit de tienerjaren van de Heer Jezus, van Yeshua. En wat gaat hij? Hij gaat naar Jeruzalem met zijn vader en moeder. En dan wordt hij ondervraagd. En wat doet hij daar? Hij doet maar bar mitzwa. In die tijd was het nog 12 jaar dat jongens bar mitzwa deden. Nu is het 13 jaar geworden, maar dat is toen 12 jaar. Nou, dan ga je ook dingen anders lezen. Hij werd zoon der wet. En dan gaat hij verder. En wat is het dan? Wat ga je dan? Dan ga je de Torah lezen. Nou, een mooi plaatje van. Kijk, ga je mooi rondlopen. Je gaat... Dat lezen en dat dragen, dat is dus geen slepen. Dat is springen met die Torahrol, feesten, vrolijkheid en alles. En je zingt de Halleel, Psalm 113 tot 118. Dat doe je bij alle drie de grote feesten. En ik zeg altijd, Simchat Torah is het feest van de Psalm 119. Vroeger mijn minst populaire bijbelgedeelte als mijn vader voorlas. Psalm 119, ik was van Psalm 117. En, want ik wilde voetballen daarna, zo snel mogelijk. Maar Psalm 119, waar gaat dat over? De Torah. Hoe goed het is, hoe zoet het is, noem het maar op. Dus eigenlijk komt het daar tot eenheid. En dan sluit je het af, het Torah lezen, tijdens het loofhuttenfeest. En dan ben je bij Deuteronomium en de laatste letter... Van de Torah, dat is een lamet. En waar begint hij mee? Met de beet. En als je dat aan elkaar koppelt, je begint dus met de lamet en dan ga je terug naar de beet en heb je lef. Als je het andersom gaat lezen, dan staat daar bil en dat betekent niks. Dus je moet goed omlezen. Zeiden ze vroeger op school ook altijd, je moet goed lezen. Ja. Maar je begint dus. Waar moet je beginnen? Je begint overnieuw. Rabbijnen zeggen, Genesis komt aan het eind. Moet je maar eens over nadenken. Ik denk ook dat Genesis het meest profetische boek is van de hele Bijbel. Je ziet allemaal beelden van Yeshua. Zie je terugkomen hoe het allemaal gaat worden. Maar God gaat inzamelen. Nou, de Bijbelgedeelten die moet je maar voor lief nemen. Maar het begint dus bij het lezen. Shema Israël, hoor is er hoor, de Heer je God is één. En je moet het niet alleen horen, je moet het ook bewaren. Dat staat er ook in dat gedeelte. Dat is een preek apart. Maar dat zeg ik er maar even bij. Je moet bewaren en je moet het gedenken. Overdenken. Nou, dat zijn belangrijke thema's. Loofhuttenfeest gaat nog komen. Zien jullie er nog een beetje naar uit, of niet? Nou, jullie zijn niet echt enthousiast, moet ik zeggen. Ja, dat is heel normaal voor jullie. Ja, ja. En er gaan geweldige dingen, dat zie je. En dan komt, en ik denk zelf, maar dan mag je me helemaal op afmaken. Dat maakt het niet uit. Ik denk dat Jezus terugkomt op Yom Kippur. Want dan heb je dat beeld van de Hebreeënbrief. Hij zit in het heilige der heiligen, dienstdoende staat er dan. En waar was de bevolking, waar stond hij op te wachten? Als de hoge priester in het heilige der heiligen, dat hij weer naar buiten kwam. Het is verzoend. Het is klaar. Nou, die dag gaat nog komen. Eerst nog even dopen en dan komt het helemaal goed. Gekkigheid. Mag ik met jullie bidden? Vader, dank u wel dat we zo uit mogen zien naar die grote dag. Heer, dank u wel dat u het allemaal zo voorzegd heeft. Dat uw plan klaar is. Heer, en we zien uit naar het moment dat u, Yeshua, naar buiten komt en zegt: het is verzoend, het is klaar. Wilt u ons daarin sterk maken, elkaar versterken? En dat we u de eer en de glorie mogen geven die u toekomt. In de naam van Yeshua. Amen.